Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 9. En ik lees u daaruit voor het 26e vers, Handelingen 9, vers 26. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Saulus nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op wonderlijke wegen. De wegen van de Heere zijn inderdaad wonderlijk. Vaak gaat het zo, al gaat het niet precies hetzelfde, maar in die zin, zoals bijvoorbeeld bij Lazarus. De man was doodziek en de Heer Jezus vertoefde te komen. En toen de Heer Jezus eindelijk kwam, toen was het te laat, tenminste, naar onze gedachten, naar de gedachten van Maria en Martha en de familieleden en de kennissen. Toen was die al begraven. Dat vonden ze heel erg. De mensen zeiden, kijk eens hoe lief hij hem had. Hij weent bij het graf van Lazarus. Had hij, die zoveel macht heeft, had hij niet wat eerder kunnen komen en Lazarus beter maken? En Martha heeft het ook gezegd, Heere, indien gij hier waart geweest, zo was mijn broeder niet gestorven. Maar toen alles voorbij leek, toen alle menselijke mogelijkheden en verwachtingen de bodem waren ingeslagen, toen zei de Heere, neem de steen weg van het graf. Toen zouden ze hem haast nog tegengehouden hebben. Heere, hij riekt al, het is de derde dag. Maar hij riep, Lazarus, kom uit, en de gestorvene kwam uit. Aan handen en voeten gebonden met de doeken. Dat zie je vaak zo in het leven gaan, gebeuren. Als wij denken, het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Dat hij ingrijpt, dat hij de weg baant, dan gebeurt er niks. Met als gevolg soms een groot verdriet, of zelfs wanhopige gedachten. En het is eigenaardig soms, als je het bijna vergeten bent, dan doet de Heer het. Terwijl je er niet meer op bedacht was, en je rekende er ook niet op. Opeens is hij daar. Je had het eigenlijk niet meer verwacht. Zo gaat het nou zo vaak in dit leven. Dan denk je, waarom doet de Heere dat nu? Zou de Heere dat nou doen om de mensenkinderen, om zijn kinderen te bedroeven, te plagen? Hij plaagt de mensenkinderen niet van harte. Ik denk dat het ook daarom is dat hij wil bewerken dat we hem leren kennen als degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die onze mogelijkheden en onze krachten en ons inzicht niet nodig heeft. De Heer had alle reden om tegen de discipelen te zeggen, toen ze zo vreselijk benauwd en bang waren en dachten dat ze een spook zagen: hoe hebt gij geen geloof? Ze hadden niet gelet op het wonder van de vermenigvuldiging van de broden. Ze zijn dus alleszins te bestraffen. Maar tegelijkertijd is het zo dat door deze gebeurtenis de Heere ze weer onderwijst. Wie is deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? De Heere laat zich niet narekenen en niet voorrekenen. En dat is een hele les in dit leven, want wij zijn mensen die de zaken graag een klein beetje begrijpen, een klein beetje op orde hebben en dat het allemaal een beetje klopt. En als het nou in kleine dingetjes niet zo klopt, nou ja, daar is nog wel overheen te komen. Maar als het nou in voor ons grote dingen niet meer klopt, belangrijke dingen. Als iemand opeens denkt aan een beslissende fase in zijn leven te beginnen en zijn leven is voorbij. Dat zijn ingrijpende dingen die wij niet kunnen doorgronden. En om dan te bedenken dat de Heere altijd het beste voor heeft met zijn kinderen. En altijd een goede bedoeling heeft, want alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, degene die hem lief hebben. Waarom moet nou dat mens, zo wordt er vaak gepraat. Als de Heere je verlicht, dan praat je zo niet. Dan word je voorzichtig. Maar zoals dat dan wel is zo grof gezegd, waarom leeft nou zo'n mens nog? Wat heeft die nou aan het leven? En die ander, die midden in het leven staat, die nodig is, die krijgt me daar even een ongeluk of een hartverlamming afgelopen. Waar dient dat dan voor? Dat dient toch nergens voor? En diegene die daar verstand verbijstert, geen verstand heeft, in een inrichting zit of zo, die blijft maar leven. Zo praat de dwaze mens. En wij zien het ook niet, wij weten het ook niet. Wij kunnen het gewoon niet bekijken. Dat verstandeloze mens daar misschien zit als een baken op mijn weg. Om mij tot bezinning te brengen. Om mij toe te roepen: waarom zit jij hier niet? Ben je beter? Ben je beter dan ik? Of om mij te verootmoedigen? Ik zeg: Heere, ach, waarom mag ik nog lopen? En waarom mag ik nog thuis zijn? Wij weten het niet. Er is wel eens gezegd, dat werk van de Heere, dat is zo voor mensenverstand onbegrijpelijk, dat is net als een borduurwerk, zegt men wel eens. Aan de achterkant zie je al die draadjes en die dingetjes, maar als het omgedraaid wordt, dan zie je wat het voorstelt, wat het betekent. En ik denk dat daar een grote kern van waarheid in zit. Wij zijn nog bezig met een laatste stukje uit dit hoofdstuk. Het hoofdstuk gaat nog verder, maar daar komen we niet meer aan toe voor de vakantietijd. Want dan komt er een stuk, een groot stuk, met nog meer hoofdstukken over Petrus. Wij zijn nu nog bezig met een klein stukje, of een klein stukje, een heel stuk uit het leven van Saulus. We hebben de vorige keer gehoord dat Saulus terstond Christus predikte en dat door die prediking Door de kracht van de geest wordt het toegespitst. De mensen proberen er onderuit te komen. Zich te verschuilen. Door te zeggen, dat is die man die hier naartoe gekomen is om de gelovigen, om die in die Christus geloven, om die Jezus gelovigen, om die gevangen te nemen en naar Jeruzalem te brengen. Ze nemen het niet serieus. Maar in feite nemen ze het wel serieus, hoor. Omdat ze het zo serieus nemen. Omdat ze voelen, hé, dat is geen mensenwerk. Daarom proberen ze het, dat doet ook de vorst der duisternis, om er een draai aan te geven, dat ze er tussenuit kunnen knijpen. Zo, dat is die man. Dat is die vernietiger van de gemeente in Jeruzalem en die wou hier op de zaak even komen. En nou praat hij zo. Wat is de vorst der duisternis toch sluw om de klem van het woord krachtloos te maken. Dat we er onderuit kunnen. En dat is heel verdrietig geweest voor de apostel. Daarom hebben we gehoord dat de Heere hem meer en meer bekrachtigde. Want het is wel om moedeloos te worden. Maar de Heere en zijn kracht stond daar tegenover. Hij overtuigt de Joden die te Damascus wonen. Dat wil zeggen, zijn prediking wordt meer en meer uit de schrift, het Oude Testament, gericht. Eerst heeft hij gepredikt, Jezus is de Zoon van God. Ik heb hem gezien op de weg naar Damascus. Hij leeft. Maar gaandeweg krijgt de prediking, de verse nieuwe prediking als het ware, voor deze Saulus sterker het karakter van de schrift, het Oude Testament, om uit die schriften aan te tonen, overtuigend, dat deze man, die zij voor die man van Nazareth houden, waarlijk de van God gezonde Messias is. Goed, dan gaan we nu verder. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Het loopt op een climax uit. Er staat, en dat is niet zo makkelijk, als vele dagen verlopen waren. Je zou het eerder hebben verwacht. Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Ik vind de chronologie, de tijdrekenkunde, de tijdrekening in de Bijbel niet zo makkelijk. Ik kan me er altijd maar tot op zekere hoogte in verdiepen en dan houdt het op. Dat is moeilijk hoor. Misschien, ja. Het zou kunnen dat ik het zeg om me ervan af te maken. Dat moet ik niet buitensluiten. Maar soms zeg ik wel eens, ik denk dat het niet allemaal zo belangrijk is. Want anders zou het er wel duidelijker staan. Je hebt zulke rekenmachines. Die zijn altijd aan het rekenen. En die komen geen eens ooit van hun leven tot de vraag toe. Ken jij nou ook die God? Waar Saulus mee te maken kreeg. Die zaligmaker. Die redder. Voor je eigen, persoonlijk. Nou, dan voel je wel aan. Al heb je dan je hele leven besteed aan het oplossen van allerlei tijdrekenkundige problemen. Dan ben je nog net zo ver van huis af. Als bij het begin. Dat zeg ik er even bij. Maar ik wil wel een paar dingen noemen. Als jullie er interesse hebben, dan maak ik nog wel eens een uitgewerkt schemaatje met wat jaartallen, vermoedelijke jaartallen. Maar, wat is nou hier het probleem? Het probleem is dit. Paulus is na zijn bekering in Damascus gekomen en hij is daar eerst gebleven. Hoe lang? Paulus zegt daarvan zelf, en dat weegt natuurlijk heel zwaar. Want dit is de tweede hand. Maar we moeten in alles de eerste hand van de Heilige Geest zien. Maar ik bedoel dit zo. Lucas die zal bepaalde dingen op een bepaalde manier hebben samengevat en ons voorgehouden. Daarmee is die niet in strijd met de werkelijkheid. Maar hij heeft die werkelijkheid op een bepaalde manier weergegeven die het voor ons wel eens moeilijk maakt. Nou schrijft Paulus in Galaten 1... Als die aanduidt dat hij dat evangelie niet van mensen heeft ontvangen. Je kan merken dat dat Paulus zwaar weegt. Hij heeft het niet van een mens of door een mens, ook niet een roeping van een mens of een brieven van een mens met aanbevelingen. Hij beroept zich sterk op het feit dat hij rechtstreeks van de Heere God geroepen is. En dat hij rechtstreeks dat evangelie heeft gehoord en bekendgemaakt. Dat lag voor iedereen verschillend, dat begrijp je wel. Je had in die tijd ook vele dienaren, leraren, herders en noem maar op, die dat gehoord hebben, die aan de voeten van de apostelen of van andere medewerkers hebben gezeten en die daar de boodschap van het evangelie hebben gehoord. En Paulus zal ook wel het een en ander gehoord hebben van de christenen uiteraard, maar toch, hij stelt er bijzonder veel prijs op om dat telkens te benadrukken als het over zijn ambt en zijn persoon gaat, dat de Heere God hem persoonlijk geroepen heeft, dat Jezus Christus hem persoonlijk verschenen is, meer dan één keer. Dat hij zijn stem heeft gehoord en zijn gedaante heeft gezien. En daarom heeft hij de gemeente, onder andere te Galatië, heeft hij op het hart gebonden. Denk erom, ik heb het niet van Petrus, ik heb het niet van Jacobus of wie dan ook, ik heb het van God zelf. En met dat mandaat ben ik bij jullie gekomen en schrijf ik jullie. Nou, Paulus die schrijft in dat verband dat hij bekeerd werd, dat het God zijn zoon heeft behaagd aan hem te openbaren, in hem te openbaren. En dat hij niet te raden is gegaan met vlees en bloed. Dat betekent, menselijk gesproken zou het voor de hand liggen dat toen Saulus bekeerd werd en in Damascus het een en ander vernomen had, gedoopt is, de vergevende liefde heeft gesmaakt van het offer van de Heer Jezus Christus, dat hij toen het op een lopen zou zetten naar Jeruzalem. Want daar zat, tenminste wat er van overgebleven was na zijn verwoestende werk, daar zat de kern van de gemeente. Daar waren de apostelen. Dat was, ja, het centrum. Je zou verwachten, menselijk, dat Saulus opgetogen naar Jeruzalem gegaan zou hebben. Broeders, ik heb me vergist. Broeders, het heeft God behaagd mij een halt toe te roepen op mijn boze weg. Ik smeek jullie ook om vergeving en laat me toe. Maar Paulus zegt, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik ben pas na 3 jaar naar Jeruzalem gegaan. Ik ben eerst, ik geef het even vrij weer met mijn woorden, naar de bedoeling van Galaten 1. Ik ben in Damascus gekomen. Ik heb daar dat en dat ondervonden. En toen ben ik naar Arabië gegaan. En toen ben ik weer teruggegaan naar Damascus. En toen pas, toen daar mijn leven in gevaar stond, ben ik naar Jeruzalem gekeerd. Dat betekent dat tussen de bekering en het eerste bezoek aan Jeruzalem 2 à 3 jaar tijdsruimte zit. Dan zit er niet anders op, als we dat getuigenis van Paulus in Galaten 1 even als richtsnoer aannemen, dat het ons zo voorstellen wat Lucas hier kort samengedrongen eigenlijk vermeldt, als vele dagen verlopen waren, dat is dan te met 3 jaar, waarbij Paulus eerst in Damascus het evangelie heeft verkondigd. Er was wel veel overtuiging en ontzetting, maar geen buigen voor het woord. En toen is hij naar Arabië gegaan. Nou moet je dat niet zo ver weg denken, want ergens hoorde Damascus vanuit een bepaald gezichtspunt ook tot Arabië. Syrisch-Arabië. Maar wat als hij een klein beetje naar het zuiden toe liep, dan zat je al in Arabië. Dus, in die gewesten heeft hij kennelijk verkeerd. Waarom hij daar naartoe gegaan is, weten wij niet. Of dat hij door een goddelijke openbaring daar naartoe gegaan is, ik denk van wel. Ja, ik kreeg daar zelf een voorstelling van, maar dat kan ik niet bewijzen. Ik heb getracht mij te verplaatsen enigszins in de zielsgesteldheid van de apostel. De Heere heeft zich met hem bemoeid, zo sterk dat hij niet de behoefte heeft om met vlees en bloed te raden te gaan en gauw naar Jeruzalem, naar de apostelen. Of dat ze soms werk voor hem hadden. De Heere had wel gezegd dat hij hem zou uitzenden om zijn naam te dragen voor vele volken, koningen en Israël. En dat hij veel moest lijden om die naam. Maar het was voor Paulus zo puur van boven van de Heere, dat dat hem min of meer, denk ik, belette innerlijk om eens in Jeruzalem te gaan praten. En toen hij was een mens, toen heeft hij daar gesproken. Toen heeft hij daar ervaren het onmogelijke om één mens tot God te bekeren. Hij kon praten dat ze geen kant meer uit konden, want de Heilige Geest die sprak door hem uit het woord, overtuigend. Ze waren er niet tegen opgewassen, net zo min als in de tijd de Jeruzalemmers tegen Stefanus. Maar hij vond geen overbuiging dat ze nou met hem, die Heere Jezus Christus, als hun Heere zouden erkennen. Nou kun je zeggen, ja, maar dat was met hemzelf ook zo. Dat weet ik wel. Maar daarom is het een niet minder pijnlijke en smartelijke ervaring. Ik stel mij Paulus voor, hoewel hij van zichzelf zegt dat hij geen redenaar was, niet in bewegelijke woorden enzovoorts. Ik weet dat niet, hoe ver je dat moet uitstrekken. Maar in ieder geval dat er een drang geweest is om het over te brengen, om het door te geven. En dan ziet hij wel dat ze ergens klem zitten. Ze kunnen geen kant meer uit. Want uit dat schriftbewijs laat hij blijken dat die verachte Nazarener, de Zoon van God, de gezalfde Messias is. Maar verder verandert er niks. Ze blijven op hun oude droesem zitten. En er is geen overbuiging tot die Heer Jezus. Dat is smartelijk hoor. En ik denk dat hij toen door een stille wenk van de Heere de stad heeft verlaten. En heeft 3 jaren... heeft hij daar in de Arabische woestijnen rondgezworven. Lijkt wel een beetje op Elia of Johannes de Doper. En wat daar allemaal gebeurd is, wij weten het niet. Het is een geheim van Paulus' leven, waar hij niet over heeft uitgeweid. Maar ik geloof zeker dat het goed geweest is. En dat er iets in geweest is van Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Een tijd van toebereiding en voorbereiding. Een tijd om te zwijgen. En om te luisteren. En om het woord van God te onderzoeken. Want die heeft hij ongetwijfeld meegenomen. Het woord van God. Hij zal best hier en daar misschien contacten hebben gehad. Maar wij weten niet van een zendingsreis in die tijd. Nog van een gemeente die door zijn prediking zou zijn ontstaan. Hij was uit het gezicht verdwenen. Misschien is hij tussendoor nog wel eens in Damascus geweest, want dat lag allemaal niet zo ver uit elkaar. En hij is weer weggegaan. Maar dan komt hij terug. In een laatste boodschap, zo zou ik het even voor willen stellen, dat deze is de Christus. Ze zijn hem nog niet vergeten. Oh, Saulus. En als vele dagen verlopen waren, nou verplaatsen we ons aan het eind van die 3 jaren, waar de Galaten van spreekt. Toen opeens werd het zo ernstig, die confrontatie, met die gerijpte man. Die daar zo zonneklaar die Heere Jezus Christus in het midden stelde. Dat er maakte zich niet ten onrechte een gevoel van de mensenmeester. Dat is buigen of barsten. Hier kunnen we het niet onderuit houden. Dat heb je soms, hè. Soms gaan mensen weg onder een bepaald mom van, ja, ik vind het, de een vindt het niet bevindelijk genoeg. De ander vindt het niet eerbiedig genoeg. En een ander weer wat anders. Ik voel me daar beter dan, of daar. En dat je weet in je hart, dat is het niet. Dat is het niet. Maar je kunt het niet aan. Je wilt het ook niet aan. Omdat het woord, dat kan zo'n claim leggen op een mens. In de prediking, in de voorbereiding voor de prediking. Dat me soms een lichtje opging dat ik zo schrok. Van wat iets te betekenen had. Dat ik, ja, dacht er wanhopig van te worden. Dat de Heer me zoiets liet zien, zo radicaal in een woord, in een gedeelte van de schrift of wat dan ook. Je zegt, tjong, tjong, tjong. En moet ik dat nou zeggen ook? Dat je een soort vluchtneiging hebt, hè? Dat er iets is van, voor jezelf, voor de Heer, voor alles. Nou, dan is het alleen maar genade als we ons hoofd mogen buigen en zeggen, Heere, alsjeblieft alsnog, mag het. Geef het alsjeblieft. Wil alle opstand en tegenstand verbreken. Ik zie jullie niet als tegenstanders, zo moet je het niet zien, maar mijn eigen. Dus, het is een grote zonde, het is verschrikkelijk, maar de wortels, dat wil ik ermee zeggen. Als vele dagen waren verlopen, hij komt weer terug, die man, uit de woestijn. Dit is het lam Gods dat de zonde der wereld weg. Dan is er geen compromis meer mogelijk, zou je zeggen. Dan zullen ze of buigen door Gods genade, of zich verharden door het eigen ongeloof. En vijandschap. Dat laatste gebeurt hier. Ze komen bij elkaar om raad te houden om hem te doden. Ze komen samen tot overeenstemming. Dit kan niet langer. Dit berooft ons van alles. Van onze rust, voor zover ze die hebben gehad. Van onze hele, ja, van onze hele hemelvaart. Daar zijn we toch tenslotte naar op weg. Dit strookt niet. Dit kan niet, dit mag niet. Daarom willen ze hem doden. Wat dat betreft, soms is een heiden nog veel verdraagzamer dan een religieus mens. Religieus mens, die gaat zo ver. Daarom kun je ook benauwd zijn, je kunt bijvoorbeeld benauwd zijn voor links, je kunt benauwd zijn voor het midden, je kunt benauwd zijn voor alles en nog wat, maar onderschat dat niet, onderschat de religieuze niet. Want dat kan zo fanatisch, zo, ja, denk maar aan Khomeini bijvoorbeeld en al wat daar, dat is allemaal doortrokken van het religieuze. Daar vechten mensen zich dood voor, daar slachten ze elkaar voor af tot en met. Was in de Roomse kerk ook al zo? God wil het, God wil het. Nou, daar gaan ze. De duizenden kinderen gaan ze op kruistocht. Dat is heel gevaarlijk. Soms ontmoet je christelijke godsdienstige mensen met een dermate mentaliteit dat je denkt, ik zou me geen raad weten als jullie de macht hadden. Want dan werden wij allemaal opgaan. Op grond van de wet werden we opgehangen. Als ketters enzovoorts. Je moet dat niet onderschatten. Die raadslag om hem te doden. Want dit zijn gelovige mensen, die Joden. Ze zeggen, die kerel heeft een ander geloof, een vals geloof. Dat moeten we bestrijden. Nou, dan staat er ook niks meer in de weg, dan moet hij eraan. Maar hun lagen, hun overeenkomst, hun samenzwering, werd Saulus op de een of andere manier bekend. Het komt uit. En de vijanden die bewaren de poorten beide desdaags en desnachts opdat ze hem doden mochten. Daar heeft Paulus ook iets over gezegd. In 2 Korinthe 11 zegt hij, jullie hebben wel een grote mond over wat je meegemaakt hebt. Allemaal roemen in dit en roemen in dat. Als het daarover gaat, kan ik ook wel wat zeggen. Ik was in Damascus. En de stadhouder van koning Aretas, de koning van de Nabateërs, Arabier, die daar in dat deel wat te vertellen had. Hij was misschien de schoonvader van Herodes Antipas, maar dat laat ik even verder rusten. Die belegerde de stad, die bewaakte de poorten. De koning gaf zijn stadhouder als het ware mandaat om alle poorten als het ware te vergrendelen, dat hij er niet meer uit kon komen. Waarschijnlijk heeft de Joodse gemeenschap in Damascus zo'n invloed gehad en was ze zo groot dat ze die koning van de Arabieren, dat ze daar wat mee konden bereiken, dat ze die voor hun karretje konden spannen, om ze te helpen om Saulus uit de weg te ruimen. In Korinthe zegt Paulus: God weet dat ik niet lieg. Zo groot was de nood waarin hij terechtgekomen was, de omsingeling. Het vonnis van de dood was als het ware al over hem uitgesproken. Maar dan, terwijl de soldaten bij de poorten de wacht hielden, is daar ergens een christen die woont in een huis op de muur, zoals dat wel meer voorkomt. Net als Rahab de hoer in Jericho, die de verspieders uitliet door het venster. Zo is er hier ook in Damascus een huis van een christen op een muur. En ze hebben een mand met een touw. En als het nacht wordt, dan wordt hij eruit gelaten. Ja, wat wil Paulus daar nou mee zeggen in Korinthe? Hij wil eigenlijk zeggen: jullie moeten niet zo groot opdoen. Hij wil niet zeggen: nou, ik heb iets veel spannenders meegemaakt. Iets veel, dat is dat van jullie meegemaakt, hebben nog niks bij. Zo vatten wij het wel meestal op. 2 Korinthe 11. Maar hij zegt: God weet dat ik niet lieg. Ik zat helemaal in de knel, broeders. Ik was niet zo'n held. Nee, weet je hoe het gegaan is? 'S Nachts in een mandje hebben ze hem over de muur gelaten. En daardoor donker ben ik weggesnapt. Gevlucht. Dat was ik, Saulus. Is dat nou om te roemen? Nee, als ik roemen wil, dan roem ik liever in mijn zwakheden. Dat God machtig is. Dat zijn kracht in zwakheid volbracht wordt. Maar ik stel niks voor. Wat moet je als je in zo'n mandje zit en zo over de muur wordt neergelaten? Is dat zo'n helder rol? Kijk, dat is even een kleine toevoeging, omdat het de verband meehoudt. De discipelen, zo moet je het lezen, die namen hem. Zei: nee jongen, je moet hier niet blijven. Je moet niet moedwillig je leven in gevaar brengen. Hij liet zich leiden. Ze namen hem, de 's nachts. Ze lieten hem neder in een mand. Hij liet zich stilletjes leiden door de broeders. Maar het zou best donker geweest zijn, buiten, maar misschien ook van binnen. Zo'n vlucht, zo'n vertrek, met zo'n belofte dat hij de naam van de Heere bekend zou maken voor vele volken. En hoeveel zouden nou bekeerd zijn in Damascus? Staat er niet bij. Maar je krijgt er nou niet direct een hoge indruk van. Nee. En dan, na die 3 jaren, dan moet je zo die gemoedsgesteldheid zien. Dan gaat hij naar Jeruzalem. Om Petrus te ontmoeten, zegt hij zelf in de gelaten brief. Hij wil Petrus zo graag eens spreken. Petrus, die min of meer de woordvoerder is, de spil van de 12 apostelen. Hij die de grote tegenstander van Petrus was, hier op aarde. In de tijd van zijn vervolgingsdrang. Die wil niet spreken. Had er misschien behoefte aan. Uit broederlijke liefde. Het ging nou niet meer om van hem te leren en van hem een soort mandaat te krijgen.
maar gewoon, ik denk, vanwege de eenzaamheid, vanwege de ervaringen, vanwege alles, om nou eens een broederlijke gesprek te hebben met Petrus in Jeruzalem. Daarom gaat hij uit Damascus na 3 jaar op weg naar Jeruzalem. Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde. Jongen, het is al tijd, bijna 5 minuten. Hij poogde zich bij de discipelen te voegen, maar ze vreesden hem alle, niet gelovende dat hij een discipel was. Dit is wel zoiets, iets pijnlijks als je dat leest. Hè? Ik weet wel, we hoeven de klemtoon niet te laten vallen op mens. Maar dan moet je indenken, hij poogt. Hij heeft daar, dat betekent dat hij daar heeft moeten praten. Ach broeders, luister nou eens. Geloof het toch. De Heer heeft zelf mij een halt toegeroepen. De Heere is mij verschenen, die Heere Jezus die jullie ook kennen, die jullie lief hebben, waar jullie mee gewandeld hebben 3 jaar lang, is mij ook verschenen. Er is geen overname. Nou, dat lijkt me wel zo erg, als ik erover ga zitten denken, dan moet ik erom huilen. Dan denk ik, tjong. Dan ga je met zulke verwachtingen op pad. Naar zo'n beste man. Zo'n geroepen man. Zo'n apostel. Hij poogt zich bij de discipelen te voegen. Ze zijn er niet allemaal in gelaten, zegt hij, alleen Petrus en Jacobus, de broeder des Heren. Die wordt ook een apostel genoemd, hoewel die in die zin geen apostel was. Maar wel een gezondene, Jacobus. Hij probeert erbij te komen. Als hij ontdekt heeft waar ze vergadering houden enzovoorts. Want ja, de gemeente in Jeruzalem had ook een moeilijke tijd. Die heeft zich misschien intussen weer wat hersteld. Maar goed, het is toch ergens een schuilkerk. En als hij dan eindelijk ontdekt waar ze zitten, dan is er geen plaats voor hem. Wonderlijke weg. Want ze vreesden hem, ze zijn bang voor hem. Ze geloven niet dat hij een discipel is, een volgeling van de Heer Jezus Christus. Het is verdrietig. Veel van Gods kinderen hebben een dergelijke ervaring in hun leven gehad. Als uit de volheid van het gemoed, al konden ze niet allemaal even goed spreken misschien, maar iets wilden zeggen. Geen plaats. En dan kun je zeggen, nou ja, de Heere, die staat erboven. De Heere, als je de Heere maar hebt, dat weet ik wel. Maar mensen, vergeet toch niet dat we eigenlijk elkaar ook nodig hebben. Elkaar. En als ze dan de schouders op, ze zitten naar je te kijken en je ziet aan hun ogen en aan een hele manier van opstelling. Ja, je kan me nog meer vertellen. Heb je daar gewerkt in Damascus, gezworven door de woestijnen? Ze vreesden. Wat een wonderlijke weg. Ze namen het niet voor waar aan. Dat is niet goed. Nee, het is niet goed. Het was zo. Eén is erbij. Dat is een goede man. Die man, daar moet je zo van houden. Dat was, ze noemden hem een zoon der vertroosting. Barnabas. Een man met een ruimhartig inzicht. En een gulle man. Een gunnende man. Een man die zijn karakter en alles mee had. Zo zie ik hem altijd. Hè. Een man die in het begin alles aan de voeten van de apostelen gelegd had. Niet zomaar zoals Ananias en Safira. Maar gewoon spontaan. Hè, enzovoorts. Een vriend, een broeder. En die voelt het. Die neemt hem tot zich. En die zegt, misschien hebben ze elkaar gekend. Sommigen denken dat hij misschien ook gelijk bij Gamaliel gestudeerd heeft. Of dat ze elkaar nog van verder terug hebben gekend. Die zegt, zo, kom eens bij mij. Kom eens een avondje bij me. hem tot zich nemen. Daar hebben ze van hart tot hart gepraat. En Barnabas heeft gezegd: kom, ik neem je mee. Ik zal het nog eens proberen. En dan gaat Barnabas vertellen hoe hij op de weg de Heere gezien had. De Heere Jezus. En hoe die in Damascus al vrijmoediglijk gesproken had in de naam van de Heere Jezus. En dat hij al smaadheid en lijdenen had ondergaan om de naam van Jezus, want dat hij had moeten vluchten uit Damascus. En dan komt het goed. Tot op zekere hoogte. Hij was met hen in en uitgaande te Jeruzalem. 15 dagen. 2 weken. 2 weken, zegt hij in de Galatenbrief. 15 dagen. Nou. En hij spreekt vrijmoedig. Zou nou de deur opengaan? Zou hij nou op dit plekje waar hij in zijn handen stond te wrijven, toen Stefanus gedood werd, hij had een welbehagen aan zijn dood, zou hij nou hier de bazuin mogen blazen, desnoods hier voor die naam mogen sterven? Dat zou hij hebben gedaan. En hij spreekt tegen dezelfde gemeente als het ware waar Stefanus tegen spreekt. De Grieks sprekende Joden, de Hellenisten, die daar in Jeruzalem tenslotte samenstromen. Hij handelt met hen uit het woord van God. Maar ze trachten hem te doden. Opnieuw komt het lijden dichterbij. In Handelingen 22, geloof ik. Daar vertelt Paulus zelf er iets van. Dan zegt hij: ik was in de tempel om te bidden. En toen kwam bij mij, mij verscheen de Heere Jezus. En hij zei tot mij: haast u uit Jeruzalem. Want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zei de Heere: zij weten toch dat ik in de synagoge gegeeseld heb die uw naam aanriepen. Dat ik ze overgeleverd heb tot de dood. En dat ik een welbehagen had in de dood van Stefanus. Wat Paulus daar bedoelt, weet ik nu nog niet. Of dat hij bedoelt: het is geen wonder dat ze me niet geloven. Of dat hij bedoelt: mag ik op dit plekje ook mijn leven geven voor uw naam? Maar dan staat erbij: maar hij zeide: ga heen, ik zal u tot de heidenen zenden. Wordt door Lucas niet vermeld, maar Paulus in Handelingen 22 vermeld. Wat ingrijpend. In Jeruzalem door de dood bedreigd. In Jeruzalem, tenminste dat denk ik, zijn er toch nog wel veel geweest, al was het ijs gebroken tussen Petrus en Paulus, die een beetje de schouders ophaalden en 's avonds zeiden tegen elkaar: wat denk jij daar nou van? Zou dat nou echt waar zijn? En dan dat gebed in de tempel, dat hij vast om een doorbraak heeft gebeden. Ach, Heere, geef toch alsjeblieft eens een doorbraak. Dat denk ik ook wel eens. En ik vraag het ook wel eens. Of de Heere alsjeblieft de voeten van allerlei soorten mensen naar de kerk wil leiden. Mensen van de zelfkant, mensen, kan me niet schelen. Als ze maar mogen horen van de naam, als God dat wilde doen, vraag je dat ook wel eens? Dat je dan de Heer vraagt, dat je niet altijd denkt: nou ja, wij zijn wij, de rest zit wel goed. En die lui dit en die lui van de die wereldse lui. En dan moeten ze eerst maar eens zus en dan moeten ze eerst maar eens zo. Maar vraag het wel stilletjes aan de Heere. Niet tot de vermeerdering van onze grootheid. Vraag, ach lieve Heere, wilt u toch een heleboel ongelukken alsjeblieft naar de kerk brengen? Om het te horen. Paulus was in de tempel bidden en daar zegt de Heere, vlucht, ga weg. Ga weg, uit Jeruzalem. Ze zullen uw getuigenis aangaande mij niet aannemen. Ik zal je tot de heidenen zenden. Nou, de broeders, die hebben het begrepen en die brengen hem naar Caesarea, bekende plaats, en vandaar zal die scheep gaan naar zijn geboorteplaats Tarsus. Tarsus. En weet je, en dat bedoel ik met chronologie, het heeft nog zo 16, 17 jaar geduurd eer de eerste zendingsreis begon. Is dat niet een wonderlijke weg? Onbegrijpelijk. Dat de Heer zulke wegen houdt. En toch, en mij hiertoe, door u bereid. Dat mag gelden. Amen.